Radio 509, De Verhalen. Oud-leerlingen van blinde en slechtziende scholen vertellen aan Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren over hun leven na hun schoolopleiding.
Juriste Astrid Veldman uit Den Haag werkt bijna haar hele leven bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, eveneens in Den Haag. Daar is zij belast met de beoordeling en het functioneren van rechterlijke ambtenaren in opleiding, officieren van justitie, rechters en advocaten. Maar laten we bij het begin beginnen. Astrid is oud-leerling van het Koninklijk Blinden Instituut in Bussum.
Ik ben in 1949 naar Huis ter Heide gegaan. Maar daar heb ik niet zo lang gezeten. Toen ben ik, een jaar daarna ben ik naar Bussum gegaan, volgens mij daarna. Dus dat zal 1950 zijn geweest, ja. Ik heb 15 jaar op het instituut gezeten. Nou ja, ik heb eerst MULO-diploma gehaald. En toen een tussentijd van 2 jaar om klaargestoomd te worden voor het gymnasium. 5 Alpha. Met extra lessen Grieks-Latijn en wiskunde en dat soort de talen. De moderne talen die waren op niveau gebracht van eindexamen gymnasium. Dus daar hadden we eigenlijk geen omkijken meer naar. Maar ja goed, de andere vakken, geschiedenis en Grieks-Latijn en zo. Dat was natuurlijk dan in die echte school. Willem de Zwijger Lyceum. Dus het was voornamelijk gericht op de talen. De Griekse Latijn hadden we maar liefst 17 uur in de week. En dan hadden we natuurlijk Frans, Duits, Engels en Nederlands. Ja, wij waren met z'n drieën uit één klas. En we gingen dus ook naar dezelfde klas met z'n drieën. Dus dat was wel leuk eigenlijk ook, natuurlijk. Want alleen is het natuurlijk best een beetje eng in het begin. Dat is toch wel wennen, zoals in de school. En ja, hoe zal dat gaan? Maar dat was eigenlijk vrij snel bekeken. En met z'n drieën, met Freek Perenboom en Ruud Stork, die er allemaal al niet meer zijn. Geen problemen mee gehad, waarschijnlijk niet omdat ik het enige meisje was. Met de jongens heeft het misschien ietsje anders gelegen, maar ik ben gauw geaccepteerd geweest. Ik zat de eerste dag meteen al in elke klas naast iemand anders. Dus dat was natuurlijk al leuk, dat ze ook zeiden van kom maar naast mij zitten of zo. Nee, dat is heel goed gegaan. Drukkerij, Tom Verhulst, die regelde natuurlijk. Als we proefwerken hadden, dan moest dat gebrailleerd worden natuurlijk. En dat was wel eens een beetje een probleem. Want soms dan moesten we onze eigen proefwerken meenemen naar school. En één keer, toen wist ik wat ze zouden vragen. Dus welk proefwerk het was. En toen had ik het al een beetje voorbereid. Heb ik geweldig op mijn lazen gekregen van de leraar Grieks. Dus dat had ik toen verraden. Ja, dat was niet mooi van mij. Maar ik heb geen probleem met de lesstof gehad. En met examenstof, dat ging ook. Dat ging via het instituut allemaal. En toen wij examen moesten doen, want ja, ik had nog, toen moesten we alles uittypen. En je mocht dan woordenboeken gebruiken. Bij de oude talen, dan mocht je woordenboeken gebruiken. En er zat dus iemand van het instituut bij, er zat bijvoorbeeld Van Maurik erbij. Want dan moest je aan iemand vragen of die dat wilde opzoeken in het woordenboek en zo. Dus en dat je niet kon spieken, dat je niet tegen elkaar kon zeggen wat de vragen waren en al die dingen meer. Dan werd er goed in de gaten gehouden, maar we zaten apart. Dus wij met z'n tweeën, Freek en ik, voor het examen. Dat was 64. Dus ja, kan je nagaan hoe lang dat geleden is. Computers er nooit van gehoord. Gewone braaien van die blista's, weet je wel. Van dat soort werk. En typemachines. Je moest alles uittypen. Als je proefwerk had, dan moest je het uittypen. Je kon eigenlijk niet nalezen wat je zelf had geschreven. Aanvankelijk dacht ik van, het zal wel een taal worden. Want dat ik geen wiskundekind was, dat was wel duidelijk. Dus dat zou een taal zijn. Maar toen las ik iets over advocaten. En toen vond ik dat zo spannend. Toen dacht ik, god, misschien wil ik wel rechten studeren. Vind ik dat wel leuk, maar dat wel leuk. Nou ja, dat is eigenlijk zo gebleven. Dat ben ik toen gaan doen in Amsterdam. Dat was natuurlijk wel weer een hele overgang. Want ik ging weg van het instituut. En ik ging op kamers in Amsterdam. Mijn ouders woonden in Haarlem, dus ik had ook wel spoorstudent kunnen worden. Maar dat hebben we dus niet gedaan. En die universiteit, ik had een cassetterecordertje. Lang niet zo mooi als wat hier nu ligt, maar gewoon een cassetterecordertje. En daar nam ik de colleges mee op. En die ging ik dan thuis uit, ging ik dictaat maken van het college. En met mijn braillemachine. Dat was natuurlijk met de literatuurvoorziening toen nog wel, Mieps Fontijn, als die naam jullie nog iets zegt. Die regelde dat, het coördinatiecentrum heette dat toen. En die had zelf ook rechten gestudeerd, dus die wist wel eens een beetje wat je zo'n beetje nodig had. En het zij op banden ingesproken. En Ton Verhulst, die kende iemand, dat was een hele oude dame. En die brailleerde boeken. En volgens mij, die brailleerde gewoon wetboeken. In zijn geheel. Het was niet te lezen, maar alles stond door elkaar. Maar het was wel. Nou, het was natuurlijk wel geweldig dat ze dat deed. Ik weet niet, ze deed het voor de lol. Ja, het was een hele oude vrouw. Ik heb er ook wel eens aan de telefoon gehad. Dat was echt. Nou ja, je moet je voorstellen wie er lol aan kan hebben om een paar wetboeken te zitten overtypen. Daar moet je toch niet aan denken. Nee, maar goed, oké. Ik was er blij mee natuurlijk, toch. Maar ja, dat is tegenwoordig natuurlijk allemaal heel anders. En computers nooit van gehoord natuurlijk. Ik was wel op kamers, maar ja, ik kon niet koken, kon niks. Dus ja. En Pim Kooijman die heeft me toen de weg gewezen van de universiteit naar het station. En van de universiteit naar mijn kamer. En her en der. Ja, en toen heb ik het toch zo ben ik het gaan doen, ja. Aanvankelijk had ik in het studentenhuis, maar dat vond ik zo vies, dat eten. Dat ik dacht, nou, dan moet ik toch maar zelf zo nu en anders. En ik kreeg wat van mijn moeder mee en ik kocht eens wat. En voor me langzamerhand ben ik natuurlijk steeds meer gaan doen. Maar ik ging elk weekend naar huis, dus de was werd gedaan. Ik deed het gewoon. Ik denk dat dat toch eigenlijk ook vaak zo ging. Je ging het gewoon maar doen. Ik kan me eigenlijk nog niet eens zo heel veel vallen herinneren. Dat ging wel, vond ik, destijds. Ik heb er geen slechte herinneringen aan eigenlijk. Dus alleen heel hard werken, dat heb ik wel altijd gedaan. Altijd. Ik heb in al die jaren 1 college gemist. Dat weet ik ook nog. Dat vond ik heel erg dat ik dat moest missen. Maar ja, moest doen 1 keer. Hoorcolleges. Ja, en werkgroepen, maar dat was ook, ja, dat was, werd ook besproken alles. Alles werd besproken. Geen werkstuk. Ik heb pas aan het eind van mijn studie een scriptie geschreven. En daar had ik toen hulp bij van iemand die... Ik had een scriptie geschreven. Het moest gaan over de arbeidsinspectie. Wat de arbeidsinspectie deed. En daar heb ik iemand meegekregen. Een van mijn medestudenten. Want ik moest allemaal interviews houden. Ik moest al die inspecteurs moest ik interviewen. En dan moest ik dan iets over schrijven en lezen. Allerlei dingen over lezen. En daar moest ik een scriptie voor schrijven. Nou ja, dat was dus een behoorlijk werkstuk. Maar echt, wat je tegenwoordig dus schijnt te moeten, allerlei werkstukken maken. Zo, dat hoefde niet. Dat was niet zo. Het was allemaal college lopen, vooral. Ik deed al mijn examens mondeling. We waren met veel. Hè. Dat is, toen ik begon, dat was eigenlijk wel heel veel. Er waren er 238 eerstejaars. Dat was toen heel veel. Ik weet niet precies hoe dat nu ligt, maar dat was toen heel veel. En na de eerstejaarstoets waren er nog maar 67 over of zo. Was echt iedereen afgevallen. Dan was rechtenstudie natuurlijk toch een studie. Als je niet zo goed wist wat je eigenlijk moest gaan doen. Nou, weet je wat, dan doe ik wel rechten. En daar vielen dus ook heel veel mensen daardoor af. Die hadden zoiets van, nou, dit is het niet. Want in het begin had je natuurlijk ook... Eerste jaar had je dat Romeinse recht. Nou, dat is... Daar word je nou niet echt heel blij en enthousiast van. En oud-vaderlands recht, dat was wel leuk. Maar dat kwam ook door de hoogleraar die het gaf. En dus er vielen gewoon een heleboel mensen af. Ik vroeg dus aan elke hoogleraar of het goed was dat ik in plaats van multiple choice vragen kon ik natuurlijk niet makkelijk invullen. Dus of ik mondeling examen bij ze mocht doen. En dat was altijd goed. Dus ik heb al mijn examens en tentamens mondeling gedaan. Ja. Boeken was natuurlijk toch... nu heb je... Elk moment kan je een nieuw paper krijgen over dit onderwerp, dat onderwerp. Dat was niet zo. Je boeken stonden vast. En er werd ook rekening met de colleges tof rekening gehouden met wat in die boeken stond. Dus als ik die colleges had uitgewerkt, ik hoefde het alleen maar terug te opnieuw te lezen weer. Wat ik zelf had gezegd, hele mappen vol. Het was heel uitgebreid natuurlijk, dat wat ik maakte. Later was het wat ingewikkelder. Toen had ik een, er werd het natuurlijk ook steeds meer en moeilijker. En toen had ik een clubje verzameld om me heen. Die kwamen bij mij voorlezen. Die kwamen de boeken die ik niet had. Ik had niet alles. Die kwamen dat dan op de band voorlezen. Dus dan kon ik, dat was ook heel gezellig. Want dan kwam bij mij op de kamer. En dan een beetje eten of koffie drinken. Of weet ik veel wat. En dan, het was heel gezellig. En dan intussen dan, hoorde ik het natuurlijk al een keer. Omdat ze het zaten voor te lezen. En dan had ik het later, tegen de tijd dat ik examen moest doen. Want als ik examens doe, ging ik altijd naar huis met mijn ouders. Zodat ik niet voor mezelf hoefde te zorgen. Begon ik daar 's ochtends om 8:30 te werken. En dan tot 's avonds vrij laat. Dus ik werkte altijd heel zoet. Ik was heel hard, heel trouwhartig. Want ik weet wel dat... Die hoofdvakken die waren natuurlijk veel en moeilijk. En dan had ik zoiets van... Ik zou eigenlijk wel willen dat het examen was. Want ik weet niet zo goed nog wat ik nog verder moet doen, weet je. Je kon alles nog een keer doorlezen, nog een keer doornemen. Ik heb heel goede cijfers gehaald, maar ja, dat was ook geen wonder. Kijk, in het derde jaar en in het vijfde jaar... die hoogleraar, die gaven ze nu dan... om het zoveel jaar gaven ze weer dezelfde colleges. Dus over dezelfde onderwerpen. Dus dat had ik allemaal al een keer gedaan. Dus dat laatste jaar had ik eigenlijk de colleges ook wel net zo goed kunnen missen, hoor. 5 jaar en 2 maanden was het toen. 5 jaar was het. En ik ben in plaats van in september ben ik in november afgestudeerd. Maar goed, dat was het. Verder heb ik het in de tijd die ervoor stond gedaan.
Radio 509, De Verhalen. Vandaag jurist Astrid Veldman.
Mijn ouders die waren niet streng of zo, helemaal niet. Maar die letten er wel op. Mijn vader was vrij oud. En mijn moeder die wilde erg graag dat hij het nog zou meemaken dat ik afstudeerde. Ik had graag nog een poosje langer willen blijven. Omdat ik zo druk bezig was geweest met die studie... had ik voor niks anders leuke dingen tijd die ik graag had willen doen. Ik had wel graag college willen lopen bij Presser. Die liep daar ook rond als hoogleraar geschiedenis. En nog bij een paar andere mensen. Bij economie had ik wel wat meer van willen weten. En dat had ik dus voor mezelf gehoopt dat ik dus het jaar uit kon maken. Tot begin 70 of zo, midden 70. Maar mijn moeder zei, nee, nou is het klaar. En vroeger ging het zo, dan deed je dat niet. Hè? Ik had een studiebeurs. En dat was een ruimhartige beurs. Dat wil zeggen, in die tijd. Eigenlijk hoefden ze niks te betalen voor mij. Moet je horen, het eerste jaar kreeg ik 2700 gulden. Ja, moet je nou zeggen. Maar in 64 was dat best veel. Mijn kamer die kostte 110 gulden. Dus ja, ik kon er allemaal ruim van doen. En ik was niet in studentenkoor ook. Daar zag ik helemaal niks in. Dus daar was ik helemaal het type niet voor. Ik heb een paar dagen rondgelopen bij zo'n vrouwelijke club. Die AVSV, ik vond het verschrikkelijk. Dat waren helemaal niet mijn type meisjes. Dus daar ging ook niet veel tijd mee verloren. Dat is zo. Ja, dus, veel drinken was er ook niet bij. Maar ik ben erg blij dat ik het heb gedaan. En ik zou het zo weer doen, maar het was hard werken. Ik heb heel hard gewerkt. Ik moest dus aan het werk. Ik was natuurlijk erg aan Amsterdam verknocht geraakt, want ik kende daar goed de weg. Het was allemaal nog niet zo druk als nu. En ik kon eigenlijk overal wel komen en ik had ook wel. Ik wil wel op de universiteit blijven. Kijken of ik daar les kan geven. En toen zei de hoogleraar, die zeiden nee. We gaan je niet aannemen. Want achteraf gezien denk ik dat ze daar groot gelijk in hebben. Want het onderwijs is natuurlijk ook heel erg veranderd. Maar ze zeiden, lesgeven is niet iets waar jij gelukkig van gaat worden. Als je het zou willen, zouden we je wel een promotieassistentschap willen geven. Nou was dat natuurlijk toch ook al een hele eer, eerlijk gezegd, als je dat aangeboden werd. Maar ik ben helemaal niet iemand van de wetenschap ook. Dus ik dacht, dat lijkt me niks. En toen zeiden ze ook van, nou, ik had er twee hoogleraren die allebei publiek recht gaven. Die ene strafrecht, de andere staatsrecht. En die zeiden, maar we gaan je wel aan de maan helpen. Want we vinden wel dat je het goed gedaan hebt en je moet wel een baan krijgen. En die mensen die hadden natuurlijk overal contacten. Die hadden contact met SG, secretaris-generaal van Justitie. Dat was Albert Mulder. En die hebben geschreven van, je krijgt een brief van een meisje die komt bij je solliciteren en je moet er nemen. Nou, zo hebben ze tenminste tegen mij gezegd dat ze het hadden gedaan. Nou, ik heb die sollicitatiebrief geschreven en inderdaad, er moest natuurlijk wel een plek voor me gevonden worden. En dat is gebeurd. Ze hebben een plek gegeven bij de hoofdafdeling, was er toen hoofdafdeling rechtelijke organisatie. Die ging over de rechterlijke macht. En ze zochten een jurist voor het onderhouden van contacten met de RAJO's. Dat is een verschijnsel dat tegenwoordig geloof ik al niet eens meer bestaat. Dat waren rechterlijke ambtenaren in opleiding. En dat waren mensen, die jonge juristen, die kregen een opleiding. 2 jaar op de rechtbank, 2 jaar op het Openbaar Ministerie en 2 jaar in de advocatuur. En dan konden ze dan kiezen dan voor rechter of officier. En die mensen die moesten geselecteerd worden. En ze zochten dus om te beginnen een secretaris voor die selectiecommissie. Nou, dat werd toen gedaan. En ze zochten ook een adviseur die kon adviseren bij de beoordeling van die RAJO's. Want die mensen die kregen elk jaar een personeelsbeoordeling. En nou, daar hadden ze natuurlijk een onafhankelijke adviseur voor nodig, die een beetje in de gaten kon houden dat het in Groningen niet heel anders ging dan in Maastricht of zo. Dus nou, en daar hebben ze me toen voor aangenomen. En dat ben ik gaan doen. Alleen maar kletsen en reizen en heel veel kletsen. En ja, dat was natuurlijk, als ik op die manier mijn brood moest verdienen, dat vond ik wel leuk. Enkele keer kwam er wel, er kwam nog wel verslaglegging bij en zo hoor. Maar ja, reizen, hè? Alle 19 rechtbanken waren er toen nog, dat is ook al niet meer. En parketten en advocatenkantoren. En ik zat altijd in de trein. Ik heb een keertje uitgerekend toen ik 25 jaar in dienst was. Heb ik uitgerekend dat ik met de trein zoveel kilometers had gereisd dat ik naar de maan en terug had kunnen gaan. Dus iets van 700.000 kilometer of zo had ik uitgerekend. En ik had een OV, zo'n kaart, zo'n openbaar vervoerkaart, eerste klas. Dus een abonnement en ik hoefde niks. Het was altijd makkelijk, kon lekker eerste klas zitten. Maar het was heel leuk en ik had na een gegeven moment op pad met mijn rekletje. En met mijn prikpen. Want ja, ik hoefde niet een zware machine mee te sjouwen. Nou, computers was er helemaal nog niet bij. En opnameapparatuur, dat deed ik ook niet. Dus ja, dat ging goed. En toen een tijdje later, toen dat selectiecommissiewerk, dat heb ik 4,5 jaar gedaan. Maar dat was toen, vond ik toen mooi geweest. Want ja, weet je, je moest elke keer iets verzinnen over, iets schrijven over waarom mensen wel of niet werden aangenomen door de commissie. En ja, die gegevens of wat ze, de beslissing, waren soms zo slecht geargumenteerd of niet. Zo van, nou nee, dit is het toch niet. Dit is ook, en dan moest je weer een verhaaltje bedenken waarom niet en zo. Nou, dat houdt op een gegeven moment op als je dat heel, heel vaak moet.
Want je sprak die mensen zelf
niet? Ja, ik sprak ze niet tijdens de commissie, want dan zat ik er wel bij. Maar ik had ze vaak wel al een keer gezien, want ze kwamen allemaal op departement praten om te horen hoe loopt de sollicitatieprocedure. Wilt u mij de sollicitatieformulieren meegeven? Ik had heel veel afspraken, dat zag heel veel mensen daar, ja. Die kwamen, al die mensen die wilden komen werken daar bij die rechterlijke macht, die kwamen eerst bij mij. Dus ik had ze allemaal wel een keer gezien meestal. Ik moest ze dan ook een beetje vertellen hoe het toe ging bij die commissie en zo. En ook wel eens een beetje verteld, jongens, pas op dat je niet zegt dat je de hobby hebt van de Spaanse burgeroorlog bijvoorbeeld, terwijl je daar niks van af weet. Want je krijgt er ongeheid vragen over. Dus zeker, hoe vreemder de hobby, hoe meer vragen je erover krijgt. Dus verzin niks. Dat is niet goed. En weet je, dat soort dingen. Ja, het was wel een beetje eng natuurlijk voor ze. Ze kwamen bij een kantonrechter, een president van een rechtbank. Dat was meestal de voorzitter van de commissie. Een officier van justitie. En dan nog het hoofd van onze afdeling rechtelijke organisatie. Daar kwamen ze dus bij ons vier, ja. Om de beurt. Dus nou, het was niet zo leuk voor ze, denk ik. En ze moesten nog psychologisch getest worden ook. Dat deden wij natuurlijk niet. Dat deed de Rijkspsychologische Dienst. En ze nu dan op de radio, dan denk ik, hey, die is er ook nog. Die is er nog. Ja, zeker. Of soms denk ik, nou, die heeft het toch nog ver geschopt. Dat denk ik ook wel. Of problemen. Wat ik op het ogenblik dus wel hoor in sommige plaatsen bij het Openbaar Ministerie. Dat is toch wel een zootje, hoor. Dat is zo nu en dan. En daar ken ik vrij veel mensen van nog. Ik denk sowieso, dat is niet goed gegaan.
Radio 509, De Verhalen. Vandaag jurist Astrid Veldman.
Ik ga nu op mijn verjaardag nergens meer vertellen dat ik bij justitie heb gewerkt. Nee, dat is flauwekul, maar dat kan je bijna niet met goed verzoen doen, joh. Dat is toch werkelijk, wat een zootje is het. En met, ja, de ministers hebben er natuurlijk ook een zootje van gemaakt. Dat, bovendien, ja, ik ben in 2000 weggegaan, hè? Vergis je niet. Ja, er is intussen natuurlijk ook heel veel gebeurd. En, ja, wij hadden ook VVD-ministers. Alters was, was ook een VVD'er. Maar, nou ja, Van Acht natuurlijk heb ik ruimschoots meegemaakt. Ik ben bij Polak begonnen. Polak was ook VVD, dacht ik. Ja, dat was toen niet. Maar ja, hoe dat nou gekomen is, ja, onkunde ook, denk ik, voor een deel.
Maar nog even terug naar het begin, hè. Dan kom je daar ergens begin 1970 op zo'n afdeling. Ja, toch op een wat merkwaardige manier binnengekruid. Gaf dat niet allerlei spanningen en toestanden?
Nee, helemaal niet. Heb ik nooit last van gehad, nee. Maar ja, ik was natuurlijk ook niemands concurrent, hè. Dat scheelt wel natuurlijk, toch wel. Nee, ik heb... ze vonden het allemaal heel spannend. En natuurlijk wel eens kijken, want de meeste van die mensen hadden natuurlijk nog nooit met zoiets te maken gehad. Er kwamen ook allerlei mensen vragen, hoe doe je nou dit en hoe doe je dat en hoe doe je zus? Maar nee, ik heb nooit het probleem gehad dat ik iemand in de weg zat. Of dat iemand die de baan graag had willen hebben het niet gekregen heeft omdat ik er zo nodig in moest komen. Nee, nooit. Het was er wel een beetje, maar die man die het deed, die wilde iets anders gaan doen. Dus die heeft het 2 jaar gedaan, geloof ik. En ik daarna nog een tijd. Die wilde erg graag weg, want die wilde die andere baan graag hebben. Die wilde rechter worden. Dus en dat is ook gebeurd. Na een half jaar, geloof ik al, was ik al ingewerkt in die weg. Ik had een taxivergoeding aangevraagd voor het geval dat als ik van de stations kwam, dat ik dan naar de rechtbank kon komen zonder... Want ik kan natuurlijk niet overal weten waar het openbaar vervoer, hoe dat precies werkt en zo. Maar die taxivergoeding, ja, die heb ik wel gehouden. Maar die had ik bijna nooit meer nodig, want de rechtbanken die wisten dat... Oh, hoe laat kom je en hoe laat kom je aan? Nou, dan halen we je wel even op en zo. Nee, alleen maar medewerking.
Je kan dan een plekje hebben op zo'n departement. En dan zijn mensen op een gegeven moment wel zodanig aan je gewend dat dat geen probleem meer is. Maar dan ga je naar, zeg eens wat, de rechtbank in Assen. En dan kom je naar binnen, goedemiddag, ik kom hier. Ja. En dan denken ze van...
Nou ja, ik had natuurlijk wel een chef die mensen inlichtte dat ik zou komen en wat mijn makker was. Dat natuurlijk wel. Ze wisten wel wie ik was. Wat ik kwam doen, wisten ze. Omdat ze dat al gewend waren. En ja, wie ik was, dat hebben ze in de loop van de tijd kunnen ervaren. En de eerste dag dat ik, alleen moest, dat was omdat mijn chef ziek werd. Toen moest ik naar Den Bosch en naar Utrecht op één dag. En dat vond ik natuurlijk ontzettend spannend. En dat is ook niet zo goed gegaan. Wel in Den Bosch, maar niet in Utrecht ging het niet zo goed. En toen was het toch echt nog zoiets van, wist ik eigenlijk zelf ook niet zo goed. Wat moet ik nou? Hoe moet ik dat nou doen? En hoe moet dat dan? En Maar ik heb er verder... Ik wist natuurlijk wel wat die mensen een beetje moesten kunnen. Ze moesten vonnissen kunnen maken. Dat waren ze aan het leren. Of ze moesten... requisitoren kunnen leren houden. En ik wist allemaal natuurlijk wel wat dat was en wat daar zo'n beetje voor kwam kijken. Dus ik wist wel wat ik moest vragen, maar in het begin vond ik dat natuurlijk wel een beetje eng. Dan ik vooral de eerste keer alleen moest gaan. Vooral omdat ik dat niet op gerekend had. Achteraf heb ik ze er wel eens van verdacht dat ze me gewoon in diep hebben gegooid, hoor. Ze gewoon gezegd hebben, joh, ik ben ziek en ik doe het maar. Ja, dat is ook wel gebeurd natuurlijk, maar dat was wel spannend toen. Natuurlijk, ja, moet je horen, ik heb het. Het is niet zo van, het heeft me allemaal niks. Het stelt allemaal niks, niet vervoer of zo. Maar ja, ik heb geen narigheid echt mee, godzijdank niet, echt meegemaakt. Dat niet.
Dan hoor je van heel veel mensen. Nou ja, je hebt een studie gedaan. Je hebt behoorlijk wat theoretische bagage. Maar dan ga je de praktijk in. En dat sluit niet echt aan. Was dat bij jou ook zo?
Ja, nou ja, dat was wel zo. Ja, natuurlijk. Want ik ben natuurlijk niet echt juridisch werk gaan doen. Uiteindelijk was ik personeelsconsulent. Het is natuurlijk eigenlijk een hele andere tak van sport. Maar ja, ze zochten er op dat moment wel een jurist voor. In de goede oude tijd was het natuurlijk nog zo dat die rechters die wilden wel met je praten. Maar dan moest je toch wel een beetje van hetzelfde niveau zijn. Dat flauwekul natuurlijk is. Maar goed, ik was dus personeelsconsulent. En dat was een vak waar ik natuurlijk niet voor had geleerd. Maar ja, ik wist wel wat van het werk dat die jongens moesten doen. En ik heb nog steeds contacten, ook met collega's van het ministerie nog. En dat is wel leuk natuurlijk ook. Maar ja, eigenlijk ging het een beetje vanzelf. Misschien zit ik zelf ook wel een beetje makkelijk in elkaar, hoor, dat weet ik niet. Zoiets van, het past me wel aan. Maar dat klopt, ik heb dus niet Ik moest er enkele keer moest ik wel eens notas schrijven over bepaalde onderwerpen en zo. En ik heb natuurlijk bij. Dat kwam na een jaar of 5, 6. Toen kwam in beeld de Staatscommissie Herziening Rechtelijke Organisatie. Dat was zo dat er was een werkgroep ingesteld. Die moest de werkzaamheden van de Staatscommissie voor die herziening moesten ze voorbereiden. En daar was ik bij betrokken. Dat was een ontzettende klus, dat deed ik erbij. En dat was een gigantisch karwei. Ik kon er wel met mensen over praten apart, maar ik werd niet geacht in die vergaderingen dat soort dingen in te brengen, nee. Dat vond ik ook niet zo heel erg. Ik heb dat ook nooit zo gemist, maar goed, oké, dat was niet aan de orde, nee. Ik schreef al die verslagen van al die vergaderingen. Dat was heel veel, want het was elke week. En elke week zo'n vergaderingetje van een uur of 3, dus dat was een hele klus erbij. Maar ja, daar heb ik natuurlijk wel jaren ben ik daarmee bezig geweest. Eigenlijk van 1971 tot 86 of zo. Toen in 86 heeft die commissie een rapport uitgebracht. Staatscommissie. Nou, toen was dat klaar. Ik zit nou te denken, waar heb ik mijn tijd daartoe later eigenlijk mee opgevuld? Dat was omdat er veel meer rajo's kwamen. Toen moest ik nog veel meer reizen. Ik moest 6 keer per jaar alles langs. Dus ja, al die rechtbanken langs. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb me nooit over de kop hoeven werken, hoor. Mijn hele baan niet. Het is altijd, kon het heel goed doen. Ging heel goed. Maar ja, die staatscommissie, dat was natuurlijk wel een hele aparte klus erbij. Dat was wel leuk.
Zeker in die tijd dat jij begon te werken, was het toch wel redelijk voor de hand liggend dat mensen die dat konden, blinden, slechtzienden, dat die rechten gingen studeren. Had je veel contact met mensen die na jou gingen studeren, nee, laat ik het zo zeggen?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb op een gegeven moment kreeg ik te maken met Roemke, omdat hij wilde solliciteren voor de rechterlijke macht. Roemke de Vries, ik weet eigenlijk niet waar hij toen werkte. Willem Miltenburg heb ik natuurlijk contact mee gehad. Die werkte bij de Raad van State. Maar dat was allemaal terwijl ze al werk hadden. Tijdens de studie heb ik eigenlijk met geen blinde studenten had gekend. Ik weet niet in die tijd, ja, misschien sommigen. Maar ze studeerden niet bij mij in de buurt, want anders had ik ze wel natuurlijk wel gezien. Rotterdam, ik geloof, wat Hans Smit had geloof ik in Rotterdam gestudeerd. Weet ik trouwens niet hoor, waar die allemaal gestudeerd hebben, die jongens. Maar ik had er geen contact mee. Ik was ook wat ouder, hè. Ik weet niet wie er in 64 nog meer begonnen. Niet zoveel, denk ik. Niet van mijn school in elk geval. Was ik echt de enige.
Radio 509, De Verhalen. Vandaag jurist Astrid Veldman.
Er is me eigenlijk, ja, ik kan zeggen, van, ben je nou voor een prinsesje? Maar het is gewoon, het is me heel, heel goed en behoorlijk gemakkelijk afgegaan. Ook om mensen te verzamelen om me heen die wat voor me wilden doen, weet je. Dat heb ik natuurlijk wel nodig gehad. Maar ja, als ik het vroeg, dan vonden ze het bijna altijd wel goed. En het was leuk ook. En het waren er een stuk of wat. Het waren er geen 20. Het waren er een stuk of wat die dat voor me en met me deden. En dat ging heel goed. En dus ik heb, dat was mijn wiel zo'n beetje. Het wiel was de bandrecorder. Waar ze in gingen voorlezen. En dat heeft het. En ik had op het ministerie ook een bandrecorder. Dus ik kon de vergaderingen opnemen, zodat ik zeker was dat ik niks miste. En dat soort hulpmiddelen heb ik natuurlijk wel gehad. Maar ja, computer, die kreeg ik pas in 89. Toen werkte ik al 20 jaar zo wat. Dus ja, dat wilde ik ook eigenlijk helemaal niet. Het is, al die dingen die nieuw waren, die wilde ik niet. Ik was een heel oude tut. Want ik weet wel, eerst ging het over een computer. Nou, nee, geen computer. Maar ja, iedereen moest dat. Dus alle gewone collega's ook. Dus ja, ik ook natuurlijk dan. Ja, en op het moment dat ik zo'n ding dan heb, dan ga ik er helemaal voor. Want ik vond het zo spannend en zo leuk. Het werk was eigenlijk verplaatst naar Zutphen. Daar zat de Stichting Studiecentrum Rechtspleging. En daar zou eigenlijk mijn werk naartoe moeten. En maar toen zei ik, ja, maar jongens, moet je horen, dat wil ik niet. Ik wil dat niet. Wat moet ik in godsnaam in Zutphen? Ik had een huis gekocht. Ik was helemaal ingeburgerd natuurlijk in Den Haag. En ik denk, ja, dag, ik ga toch zeker niet in Zutphen werken. Daar begin ik niet aan. En dat hoefde dus ook niet. Ik mocht blijven, op het departement blijven. Vanuit hetzelfde werk doen, maar vanuit het departement. En voor die Stichting Studentencentrum Rechtspleging. Maar toen op een gegeven moment, ja, werd het toch een beetje kritisch allemaal. En toen zeiden ze van, wat zou je, toen was ik 57 of zo, zoiets. En toen zeiden ze, wat zou je vinden van reorganisatieontslag? Zou je dat willen? Want ik zei, nou ja, dat weet ik niet, want ik weet niet of ik het kan betalen. Als ik het kan betalen, wil ik het misschien wel. Ik had net het huis gekocht hier, dit huis. En dus ja, dat moest natuurlijk, toen had ik nog een hypotheek, dus dat moest natuurlijk allemaal wel betaald worden. En toen hebben ze, toen heb ik me dat laten voorlichten door iemand van het departement. Ik denk dat het iemand van de salarisadministratie was of zoiets. Ik heb gezegd van, hoor eens, dit en dat zijn mijn lasten. En nou ja, goed, wat belasting en weet ik wat. Nou. Ze zeiden, joh, je kan het makkelijk betalen. Als je het wil, kan je het betalen. Zeg ik, ja, ik wil het wel, maar ik wil dan ook van de sollicitatieplicht worden ontheven. Want ik zei, ja, ik kan natuurlijk vergeten dat ik ooit nog aan het werk kom. Als ik eenmaal weg ben, ben ik weg en dan krijg ik geen werk meer. En nou, dat is dus toen ook gebeurd. Ze hebben me toen gezegd, nou oké. Want je moest tot je 57,5ste, tot augustus of zo had ik nog, zou ik nog moeten solliciteren. Nou, dat kan ik natuurlijk niet doen. Dus ik zeg, als ik niet weg hoef, dan blijf ik gewoon. Nou ja, toen hebben ze me van die verplichting ontheven. Dus toen ben ik weggegaan. Dat was na ruim 30 jaar, ja. Ja, 2000, ja. Toen ben ik nog terug geweest. Want toen hadden ze ook... Ik was in oktober gestopt. En toen maart, april, mei het volgende jaar. Ja, en zou je niet nog een poosje terug willen komen? Want we hebben iemand nodig en wil je nog een poosje terug? Ben ik nog 3 maanden teruggegaan. Maar toen dacht ik, ja, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Want toen zag ik ook... hoe het aan het versloffen was, dat was echt jammer. Want nou ja, goed, ik had natuurlijk toch mijn best gedaan om het goed, zo goed mogelijk te doen. En toen merkte ik ook aan de gesprekken die ik kreeg van... nou, dat is niks, het gaat niet goed en dat. En toen dacht ik, nou, dat had ik beter niet kunnen zien. Weet je, dat... ja, het was... Nou, ik wil niet zeggen, het was mijn kindje... maar dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar ja, het was wel jammer, want ik had mijn best gedaan... om het zo goed mogelijk te doen. En als je dan ziet dat het daarna versloft, dan is het zonde. Nou ja, ik heb mensen, met mensen gewerkt die heel lang daar zaten ook. Heel lang gebleven zijn, net als ik. Dus er veranderde natuurlijk wel wat. Maar nou niet dat je nou zegt... Ik had een kamer met iemand samen en zo. Maar ja, die kende ik al, ik weet niet hoe lang, zo lang daar zat. Niet helemaal zo lang daar zat, maar toch wel heel lang. En ja, wat er voor mij dus heel erg veranderde, ook mijn leven veranderde, dat was die computer. Toen had ik thuis op een gegeven moment ook een gekocht. En ja, dat heeft natuurlijk heel veel veranderd. Maar ja, die omgangsvormen op het ministerie... Nee, het was een beetje saai misschien, maar het was eigenlijk een beetje een conservatief zootje. Dus valt wel mee. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig in het bedrijf zit. Maar ja, joh, ik moet je... Het is zoals gezegd, ik ben 20 jaar weg. Dus ja, wat daar nou inmiddels nog van over is, ja, ik weet het niet. Ik kom er ook niet meer. Enkele keer kom ik nog op een receptie, zie ik nog weer een heleboel oude bekenden. Dat vind ik wel heel leuk. En dan vind ik altijd heel gezellig, maar verder heb ik er niks meer mee te maken. In de Schouwburg en we hadden een abonnement op het Concertgebouw in Amsterdam. Dat ging ik het weekend heen. En nee, het was, als er wat te doen was in de Schouwburg, dat ging daar naartoe. Of hier in het Philipszaal. Nee, dat ging wel. Ik ging soms naar de film, maar dat met iemand of zo. Nederlandse films of zo. Maar nee hoor, dat ging al best. Ja, en ik heb altijd heel graag gelezen. Dat deed ik natuurlijk ook. Veel en een beetje handwerken. Maar ja, toen ben ik daar ook een beetje... Nu ben ik daar ook mee gestopt met handwerk. Het ging als volgt. Ik had... Op een gegeven moment wist ik dus dat zou gaan gebeuren. Toen dacht ik van nou dan... maar dat het nog wel even duurde, zou duren. En toen heb ik mijn grote vakanties had ik in de zomer genomen. 4 weken lang. Ik dacht nou, ik moet eens kijken hoe dat is. Want als ik 4 weken hier zit... toen woon ik hier inderdaad. Alleen hoe ik dat dan vind. Want... ja, nou was dat natuurlijk ook een beetje slechte gedachte. Want het was zomer en dan kun je natuurlijk veel doen. Dan kan je buiten zitten en je kan een beetje, nou ja, beter doen. Had ik het misschien beter in de winter kunnen doen, maar goed. Dus toen ik net weg was, het was oktober. En aanvankelijk vond ik dat wel lastig. Want wat ik wilde doen, als er een brief moest worden geadresseerd, of als ik iets moest, waar ik ziende bij nodig had. Nou, die waren ruim voorhanden. Iedereen wilde het wel even doen. Dat was geen probleem. Terwijl, hier had ik dat natuurlijk niet meer in het begin. En toen dacht ik van, misschien is dat iets. Zou ik misschien toch eens met een psycholoog moeten bespreken? Dat heb ik toen niet gedaan. Want het is vanzelf goed gegaan komen. Maar dat heeft wel een maand of twee, drie geduurd, ja. Dat was wel zo. Dat was wel lastig. Maar dan moet je ook zelf uitkomen. Ik heb daarover gedacht of ik het zou doen. Maar even los van de vraag wie je daarvoor zou moeten hebben. Want dat was nog wel achter te komen. Maar ik dacht, voor tamelijk hete vuren gestaan. Mijn hele familie is doodgegaan terwijl ik aan het werk was. En ik weet wel, in 86 stierf mijn moeder. Eerst mijn broer en toen mijn moeder. En toen was er maar één ding dat ik deed, dat was werken. Verder niks. Ik deed verder niks. Maar dat ben ik wel blijven doen. Want toen dacht ik, dit is heel erg en vervelend. Maar dat gaat ook weer over. Ik weet niet precies hoe lang het duurt, maar overgaat het ook. En dat is ook gebeurd. En zo is dat met dat andere ook gegaan. Ik dacht, laat ik maar even afwachten of dat niet toch zich een beetje settelt. En dat is ook gebeurd. Ja, je bent de grote meid of je bent het niet, zeg ik altijd. Het is heel saai. Het is ontzettend saai. Ik heb 30 jaar lang hetzelfde werk gedaan, met veel plezier. Ik ben niet. Ik heb wel een promotie gemaakt en zo, maar niet de grote carrière ladder. Ik hield me altijd een beetje vast aan wat Wim Sonneveld zei. Wie wil opklimmen langs de maatschappelijke ladder, kan hem het beste plat neerleggen. Dus ik denk niet dat ik zou weten op dit moment. Als je dat had gedaan, dan was het misschien nog heel anders gegaan. Want ik had eigenlijk ook niet zoveel wensen. Ik wilde niet promoveren. Ik wilde niet proefschrift schrijven. Ik wilde ook een heleboel dingen niet. Omdat ik gewoon dacht, dat is mij niet op het lijf geschreven. Dus dat wil ik niet doen. En ik wil ook een leuk leven hebben. Dat heb ik ook gehad. Ik heb heel veel mensen leren kennen. Vond ik heel leuk. Ik wilde ook niet in het bedrijfsleven werken. Omdat ik dacht, winstmaximalisatie is niet mijn ding. en daar gaat het in het bedrijfsleven natuurlijk toch om. Dus ik wil wel bij de overheid werken, wil ik wel. En toen heeft een van de hoofdofficieren uit Den Haag, die zei, heb jij geen zin om over te stappen naar het Openbaar Ministerie? Dat zouden we wel willen, dat je dat doet. En toen dacht ik, ik neem het mee naar huis, hè. Als ik een verkrachter moet veroordelen of beoordelen of zo, dan vermoord ik hem, bij wijze van spreken. Dat kan ik niet loslaten als ik thuis kom. En dat moet. Als je dat niet kunt, moet je dat soort werk niet gaan doen. De rest van dat werk, ook als er mensen minder goed beoordeeld moesten worden en dat ze eruit vlogen of zo. Oké, dat was dan zo. Dat nam ik niet mee. Maar dit soort criminelen, dat zou ik mee naar huis nemen. En dat wilde ik dus absoluut niet. Dus heb ik nee gezegd. Nee, ik doe het niet. Even los van de vraag of ik door de selectie gekomen zou zijn. Dat is natuurlijk weer een heel andere vraag. Maar zover heb ik het niet eens laten komen. Want ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. En ik zou zo iemand ook niet kunnen verdedigen. Dat wil ik ook niet. En dat moet je wel. Je moet het doen. Dat heb je ook gezworen dat je dat zou doen. Dat moet. Nee, want ik kan me nou nog ontzettend kwaad maken soms. Op slechte mensen. Dat moet. Dat heb ik niet gedaan. Maar het was natuurlijk wel, ze vroegen het me toch, omdat ze dachten dat ik het misschien wel zou kunnen doen. Dat is natuurlijk wel leuk. Ik had hele goede contacten overal. En als ik dan had ik dus die selectiehorde ook nog moeten nemen, hoor. Want dat was natuurlijk toch ook waar je op beoordeeld werd als persoon. En iedereen kende me nou ook zo goed. Dus dat was ook een beetje lastig. En nu is het goed met me. Het gaat goed. Ik vermaak me zeer, mag ik zeggen. Ik doe niet veel bijzonders. De wereld wordt er niet anders van. Maar ik verheug mij op de dag. Als de dag aanbreekt, dan vind ik het prima. En ik ben nog steeds met mijn recepten in de weer. Dat heb ik. Oh ja, want ik kon niet koken natuurlijk. Dus ik heb op een gegeven moment. Maar ik wilde wel lekker eten. Dus ik heb mezelf dat geleerd. Ik ben autodidact geworden tijdens het werk. Ik verzamel nog steeds door met koken. Ik doe nog steeds aan koken en zo. En verder, ja, het gaat goed met me, gelukkig. En ik hoop dat het nog heel veel jaren mag zomaar blijven.
Tot zover dit verhaal. Radio 509, De Verhalen. Oud-leerlingen van blinde en slechtziende scholen vertellen aan Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren over het leven na hun schoolopleiding. Op of aanmerkingen naar verhalen@radio509.nl.